Broers en zusters, fijn dat u er weer bent. Ik wil u vanavond meenemen naar de Hebreeënbrief. Ik had naar aanleiding van de vorige keer nog niet zo heel veel thema's meer gekregen. Eentje over de waarschuwingsteksten. Maar daar wil ik het vanavond niet over gaan hebben. En ik ben er nog over aan het denken of ik het er wel over wil gaan hebben. Maar goed, misschien, ik zal zien. Maar als u nog iets brandends op uw hart hebt, u denkt, nou, dat moet u echt behandelen wat u nu niet behandeld hebt, dan kan het altijd nog. Dat willen we vanavond gaan doen. Vanavond wil ik u meenemen met een aantal gedachten uit de Hebreeënbrief over het hoge priesterschap van Christus. Ja, je ontkomt daar bijna niet aan. Als er nog een aantal zaken een duidelijk thema zijn, dan is het de betekenis van de tabernakel als beeld van de hemel. Het offer van de Heer Jezus, wat uitvoerig uitgemeten wordt in deze brief of dit boek, hoe je het ook maar zeggen wil. En natuurlijk ook het hoge priesterschap. En daarbij het volk in de woestijn. Eigenlijk allemaal thema's die door elkaar heen lopen in deze brief. Ik heb u de vorige keer gezegd en ik wil u een lijn laten zien die in deze brief ligt en die wij in het Oude Testament ook gewoon tegenkomen. We hebben de vorige keer al een beetje gezien en ik heb het ook al zo gezegd. Je zou deze brief kunnen zien als het is het volk wat in de woestijn is. Het is uitgeleid uit Egypte, maar het is nog niet aangekomen in het beloofde land. En een van de thema's die we in deze brief tegenkomen is een thema wat we ook in ons eigen leven kennen. Het belang van onze hemelse hoge priester. En dat hoge priesterschap vinden we ook in het Nieuwe Testament echt alleen in deze brief. Het wordt zelfs nergens genoemd voor zover ik weet buiten de brief. Behalve natuurlijk in de Evangelie, maar gaat het over de hoge priesters eigenlijk onder het oude verbond in de dagen van de Heer Jezus zelf. Maar voor de rest wordt er eigenlijk in het hele Nieuwe Testament niet veel van gezegd. Terwijl het zo'n fundamentele functie is, ook voor ons leven als gelovigen. En ik wil u een paar versen voorlezen. En dan wil ik eigenlijk voor in de brief beginnen en dan eigenlijk zo'n beetje de gedachtegang volgen in deze brief. En misschien dat er wat nieuwe gedachten voor u bij zitten. Misschien dat u zegt, nou, het is voor mij allemaal gesneden koek. Nou, dat is prachtig. Dat zou het allermooiste zijn. Dan bent u goed op de hoogte van wie uw Heer is als uw hoge priester. Niet alleen als uw offer, niet alleen als uw herder, niet alleen als uw verlosser, niet alleen als uw vriend, maar ook als uw hoge priester. En wat is die functie nou? En een aantal versen die ik met u wil lezen is te beginnen in hoofdstuk 9. Waar we lezen vanaf het eerste vers, nu had ook het eerste verbond, dat is het gewoon het oude verbond, het Mozaïsch verbond, of misschien ik zeg het, de Levitische wetgeving, had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel, gewoon een tent, ingericht en het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. Met een gouden wierookvat, de ark van het verbond, die geheel en al met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met manna en de staf van Aaron die gebloeid had. En de stenen tafel van het verbond. En boven op deze ark waren de cherubim of cherubs van Gods heerlijkheid. Die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu van stuk tot stuk niet spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel, dus het heilige, gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. Maar in het tweede gedeelte ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen en niet zonder bloed, dat hij eerst voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. En daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Want deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan die niet met handen gemaakt is. Dat is dat hij niet van deze schepping is. Niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Tot zover maar even. Dan blader ik even terug naar hoofdstuk 1. En dan lezen we het derde vers. We hebben de vorige keer uitvoerig met elkaar eigenlijk toch over het eerste hoofdstuk. Uitvoerig, niet uitputtend. Er viel veel meer over te zeggen. Maar daar hebben we tijd niet voor. Maar dat mag u allemaal zelf doen. In vers 3 lezen we: Hij, dat is de Zoon van God, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn wezen of zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, en dan komt het, nadat hij de reinigmaking van zonden tot stand gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus, wanneer is de Heer gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit? Dat is nadat hij de reinigmaking der zonden tot stand heeft gebracht. En dan lees ik even 8 vers 1. Dan lezen we eigenlijk de essentie van de brief. En daar staat: de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom, namelijk de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Tot zover. Maar wil ik u even eigenlijk heel kort de geschiedenis laten zien. Dat moeten we ons allemaal realiseren. U hebt, als u het Oude Testament leest, dan vindt u daar de offers. We vinden het Pascha. We vinden het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer, het zondoffer, het schuldoffer. We vinden de vrijwillige offers en zo nog een paar. En als wij met elkaar spreken over het offer van de Heer Jezus, en we zeggen de offers zijn een beeld van het werk van de Heer Jezus, dan vragen we af, hoezo 6, 7, 8, misschien nog wel meer offers? En die offers doen allemaal wat anders. En dan moeten we ons realiseren dat de reden dat er zoveel offers zijn in het Oude Testament is dat het ten ene male onmogelijk is om al die facetten van het werk van de Heer Jezus uitgebeeld te zien in één offer. Dat is niet mogelijk. Er wordt vanaf zoveel kanten naar het werk van de Heer Jezus gekeken. En u moet zich realiseren, als wij zeggen dat de Heer Jezus zich geofferd heeft, dan hebben wij vaak het idee dat dat louter alleen aan het kruis van Golgotha is. Maar dat is niet correct. Want eigenlijk is het zo dat de Heer Jezus kwam als het offer in deze wereld. Hoofdstuk 10 van deze brief begint er gelijk mee dat de Heer zegt: slagoffer en offerande voor de zonde hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam bereid. En dat is bij zijn komen in de wereld. Hij kwam als het offer van God. En dan ga ik u even een kleine gedachtegang geven. Die mag u even parkeren in uw achterhoofd. En dan kom ik zo even op terug. Offeren is niet sterven. Offeren is niet sterven. Dat kan er een aspect van zijn. Maar dat is niet de betekenis. Offeren wil zeggen je aanbieden. Als je iemand, de Engelsen zeggen to offer someone, dan offer je, dat wil zeggen je biedt iemand iets aan. I'm offering you coffee, zeggen de Engelsen, dan bied je koffie aan. Dat heeft niks met doodgaan te maken, terwijl de essentie van het woord is hetzelfde. En ik kom daar zo even op terug. om u te laten zien dat bij veel offers de dood uiteraard een belangrijke rol speelde. Maar offeren is in de eerste plaats is het aanbieden, want niet ieder offer ging met bloed gepaard. Er waren ook offers waar geen bloed aan te pas kwam. En ook dat waren offers. En dat komt omdat de essentie van offeren is dat, en dan brengen we het gelijk naar onze Heer Jezus, is dat hij zichzelf aanbood. Nou, dan wil ik u een kleine lijn in het Oude Testament laten zien. En neem ik u gelijk even mee. Dan gaan we even naar hoofdstuk 12 van Exodus. En ik blader alleen even erheen. En het enige wat ik van u verlang is dat u gewoon even inderdaad met uw vinger even gewoon naar de kopjes van de hoofdstukken kijkt. Gewoon vanwege het belang, omdat ik gewoon maar zeg, dit kunt u verder thuis, kunt u dat lezen. Het Joodse volk was niet met de Heer in verbond. Ze waren uitverkoren op grond van Abraham, maar ze hadden geen bijzondere verbondsverbintenis met het volk. De Heer had hen uitgekozen, maar het was nog niet zijn speciale volk. Dat zou nog gaan gebeuren. En dat volk werd door de Heer geroepen en het kwam in slavernij. Je zou eigenlijk gewoon kunnen zeggen, zoals de mens gemaakt is door God, kwam de mens in slavernij van Satan, van zonde, van het vlees, door de werking van de zonde. En de mens is in slavernij gebracht. En God hoorde het roepen van de mens, het roepen van het volk wat hij uitverkoren had. Maar je moet niet vergeten, ook het Joodse volk is ook een beeld gewoon van de mensheid in zijn algemeenheid. En als de Heer dat volk gaat verlossen, dan is het zijn werk dat hij dat doet. En waar verlost hij de mens? Hij verlost de mens niet bij zijn troon, maar hij verlost ons, maar ook het Joodse volk, op de plaats waar ze zijn. In Egypte. En hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Door het slachten van het paaslam. Ik ga al die facetten ga ik niet noemen, maar onthoud dit maar even. Het paaslam. Het paaslam is het offer dat gebracht werd. Er werd niet in het bijzonder gezegd wie dat moest slachten. Het paaslam moest geslacht worden. En je kreeg deel aan de verlossing daarvan door te schuilen achter het bloed van het lam. Dus de verlossing in Egypte door het paaslam. Vervolgens vinden we in hoofdstuk 14, Exodus 14, vinden we dat het volk door de Schelfzee trekt. En daar vinden we dus, als het overbrengt naar onze situatie, dat wij verlost zijn in de wereld, in Egypte, in onze ellendige toestand, dat de Heer een offer heeft gegeven, een paaslam heeft gegeven. Het enige wat wij kunnen doen is schuilen achter dat lam. En daarna worden wij uit Egypte, uit de wereld geleid en komen wij in de woestijn terecht. Maar het eerste wat wij zien is dat door datzelfde offer, we zien door een offer wat de Heer brengt, maar we zien door Gods uitgestrekte arm, in feite een beeld van de opstanding, dat hij de macht van de wereld en de macht van de zonde dood in de Schelfzee. Als het ware, je zou kunnen zeggen, het is het beeld van de doop in de dood, et cetera, et cetera. En we zien daar dat de macht van de zonde, de macht van Farao, zoals het loflied van Mozes en ook het loflied van Miriam beschrijft, dat de Heer heeft de macht van de farao teniet gedaan. En daarna trekken ze naar de Schelfzee, gaan ze de woestijn in. En wat we daar vinden is dat de Heer hen daar een tijd leidt, maar nog is dit volk niet in verbond. En dat gebeurt pas als we komen in hoofdstuk 24. Maar voordat we in 24 zijn, zijn we eerst in hoofdstuk 20. Want in hoofdstuk 20... vinden we, even iets tevoren, in hoofdstuk 19 vers 20 lezen wij, toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. En de Heer riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. En de Heer zei tegen Mozes, ga naar beneden en waarschuw het volk, anders zullen zij doordringen tot de Heer om hem te zien en velen van hen zullen vallen. Ook de priesters die tot de Heer naderen, moeten zich heiligen. Die priesters worden hier genoemd, maar het is heel wonderlijk, want de schrift heeft helemaal nog niets gezegd over priesterschap. Er zijn priesters, er zijn dus mensen die op een bepaalde manier een bepaalde functie hebben, maar we lezen op geen enkele wijze wat dat hier te betekenen heeft. Waarom niet? Het priesterschap is nog helemaal niet ingesteld. De Heer heeft er nog niets over gezegd. Het priesterschap is waarschijnlijk op dezelfde wijze geweest zoals we in het Oude Testament zien wanneer het volk in Egypte is. Daar hebben zij namelijk Egyptische priesters. We vinden vele malen dat de priesters in Egypte een bepaalde functie hadden ten aanzien van de goden. Maar wat zij hier te betekenen, met bijzonder met dit volk, weten we eigenlijk niet. Ze worden genoemd, maar ze hebben hier in ieder geval geen bijzondere functie. Het is Mozes, de middelaar, die de berg op moet gaan en die tegen het volk moet zeggen, kom niet dichterbij. Toen zei de Heer tegen Mozes, vers 23, het volk kan de berg Sinaï niet beklimmen, want u hebt onszelf gewaarschuwd door te zeggen, grens de berg af en heilig hem. Ga, daal af en daarna moet u naar boven klimmen, u met de Aaron bij u, maar laat de priesters en het volk niet doordringen om naar de Heer op te klimmen, anders zal zijn toorn over hen losbarsten. En wat we hier zien is afstand. De Heer houdt het volk op een afstand. Zij mogen niet naderen. En vervolgens vinden we in hoofdstuk 20, want deze hoofdstuk 20 kun je eigenlijk hoofdstuk 20, 21, 22 en 23, is schijnbaar dat de boodschap die Mozes te horen krijgt van de Heer, maar niet tot het volk, want de versen gaan verder in hoofdstuk 24 vers 1. Daar loopt eigenlijk het verhaal, loopt daar door. En hij zei tegen Mozes, want dat is de eerste keer, dus de laatste keer is in 19 vers 23 en dan zegt hij weer. En daarna zei hij tegen Mozes, nog steeds, daar Mozes in zijn eentje als middelaar op de berg was, klim naar boven, naar de Heer toe, u en naar Aaron, Nadab en Abihu en de 70 van de oudsten van Israël en buig u op een afstand neer. En weer zien we hier, de Heer houdt de mensen op een afstand. Want je kunt dan wel verlost zijn. Je kunt dan wel van de zonde kunnen wel weggenomen zijn. Een misdadiger, zoals wij waren. Wij kunnen wel vergeving van hebben. Maar dat geeft ons nog geen toegang tot de koning. Dat betekent nog niet dat we bij prins Willem-Alexander de voortuin in kunnen lopen. Of even bij hem in de keuken kunnen aanschuiven. Dat recht hebben we niet. We kunnen vrijgesproken zijn, maar dat is niet meer dan dat. U moet denken dat het is niet alleen maar zo. U bent vrijgesproken en dan mag u gerust bij de Heer binnenkomen. Nee, we vinden hier afstand. En Mozes, vers 2, alleen Mozes mag tot de Heer naderen. Zij mogen echter niet naderbij komen en ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. Ziet u? Afstand, afstand, afstand. Alleen de middelaar. Mozes, de middelaar van het oude verbond. Is de enige die mag opklimmen. Dan vinden we, vanaf vers 3, vinden we... En even kijken, dan lezen we in vers 5. En hij stuurde jonge mannen, de Israëlieten, erop uit. Die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de Heer, te weten, jonge stieren. Mozes nam de helft van het bloed, deed dat in schalen en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoor van het volk voor. En ze zeiden, alles wat de Heer versproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven en ook Nadab en Abihu en de 70 oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijke van de Israëlieten. En nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. Dit is bijzonder, hè? Op het moment dat dit aspect van het bloed gebracht is en de Heer met hem in verbond heeft gebracht, mogen zij opklimmen. De afstand wordt weggenomen en de oudsten als vertegenwoordigers van het volk mogen God zien. Tot die tijd was er afstand. Maar op het moment dat de Heer met hem in verbond heeft gebracht, mogen zij de Heer zien en de Heer oordeelt niet. En dan pas vinden we in hoofdstuk 25 dat de Heer zegt in vers 8. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden wonen kan. Vervolgens alles wat ik u zal tonen. Dus eerst de tabernakel en dan vinden we in hoofdstuk 28 vinden we dat hij begint te spreken over het priesterschap en het hoge priesterschap. Nou, waarom nou dit verhaal? Nadat al die offers zijn gebracht en nadat het volk in verbond is gekomen, is er pas sprake van het heiligdom. En is er pas sprake van de woonplaats van God in het midden van het volk. En het volk wat als het ware in het aangezicht van de Heer mag leven. En is er pas sprake van priesterdienst en van een hoge priester. En niet eerder. In Egypte is er geen sprake van priesterschap. Ze worden genoemd, maar ze hebben geen functie. En dat kan ook niet, want pas in hoofdstuk 28 begin ik te spreken over het Levitisch priesterschap. En alleen Aaron en de zonen van Aaron. En natuurlijk later ook de Levieten, als het ware de helpers voor de tabernakel. Maar met betrekking tot dat offeren en het aanbieden en de dienst, let wel, de dienst aan God, is er pas sprake van priesterschap. Wat betekent dat voor ons? Dat betekent voor ons dat hoge priesterschap heeft niets te maken met de verlossing uit de wereld. Dat is in het Pascha. En het is wanneer op het moment dat wij in verbond met de Heer gekomen zijn. Die twee aspecten van het offer van de Heer. Maar het priesterschap is pas voor ons wanneer wij tot geloof zijn gekomen. En in gemeenschap met de Heer zijn gebracht. Wij mogen naderen tot het heiligdom. Waarvan al deze dingen, zoals ik in hoofdstuk 9 heb gelezen, een beeld zijn van de hemel. En dan pas is er sprake van de hoge priester. En is er sprake van het priesterschap. En waar is dat nou zo belangrijk voor? Wat is dan in het bijzonder die functie van dat priesterschap? Wel, het is ervoor om te zorgen dat een volk, wat met de Heer in relatie gekomen is, wat met de Heer in gemeenschap is gebracht, om die altijd gebruik te kunnen laten en blijven maken van datgene wat de Heer Jezus voor ons heeft bewerkt. Let wel, natuurlijk begrijp ik. De Heer Jezus heeft maar éénmaal een offer gebracht. Hij is éénmaal in deze wereld gekomen. Maar hoofdstuk 9, de laatste twee versen zeggen dat als de Heer Jezus weer komt. En eigenlijk als we hoofdstuk 9 lezen en we vinden daar dat hij continu verwijst naar het offer op de grote verzoendag. Dan zien we als het ware de Heer Jezus die als de offer, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, pas als hoge priester begroet is nadat hij de reinigmaking van de zonde tot stand heeft gebracht. Nu in het heiligdom is voor ons, zodat wij altijd kunnen naderen en hulp kunnen krijgen en genade vinden en barmhartigheid vinden als zijn kinderen. Als behorend tot het volk wat wij onder het nieuwe verbond is gekomen door zijn werk. Wij de vergeving van zonde kennen, maar wij zwakheid kennen. Wij lijden kennen, wij moeite kennen, wij verdriet kennen. En wij het nodig hebben om in deze wereld die ons tegen is. Dan is hij onze hoge priester die in alles aan ons gelijk is geworden. En die ons kracht wil geven om de weg die wij moeten gaan met hem te gaan. En daar is de hoge priester voor. En de hoge priester, en ik moet zeggen, het hele raar is, als jij in het Oude Testament gaat kijken, de hoge priester heeft eigenlijk nauwelijks een bijzondere functie. Want we denken, nou, we hebben het geslacht van Aaron, we hebben de priesters, en dan hebben we de hoge priester, dan gaan we denken, ja, en de bijzondere rol van de hoge priester, nou, wat is dat eigenlijk? En dan denken we, oh ja natuurlijk, de grote verzoendag. En weet u wat daar gebeurt op die grote verzoendag? De hoge priester die in het bijzonder gekenmerkt wordt door het feit dat hij niet alleen maar de linnen onderkleding aan heeft. Maar ook de tulband met heilig de Heere daarop. En de efod met de borststenen. Op het moment dat we zouden zeggen, nou nu komt Aaron in zicht, legt hij de boel af. Hij trekt zijn kleren uit. En eigenlijk als een eenvoudige gaat hij dat binnenste heiligdom in. Niet als hoge priester brengt hij dat offer op de grote verzoendag. Maar juist wat hem onderscheidt van zijn zoon als het ware van de Aaronitische priesters. Het enige wat hem daarvan onderscheidt moet hij op dit bijzondere moment. Want alleen de hoge priester mocht ingaan. Op dat bijzondere moment legt hij die kleding af. En is het weer geen bijzondere hoge priesterlijke taak. En eigenlijk weten we dat hoewel er heel wat gezegd wordt van de Aaron. We eigenlijk nauwelijks weten wat nou zo bijzonder was aan dat hoge priesterschap. En we zien eigenlijk, het is er wel. Maar eigenlijk doet het niet zo heel veel. Eigenlijk hebben we nauwelijks een rol daarvoor. En dan zien we de Heer Jezus opkomen, die als hoge priester gepresenteerd wordt. Niet naar de ordening van Aaron, maar hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die zijn werk doet van een veel hogere orde. Namelijk niet in een tent in de woestijn, maar in de hemel zelf. Gezeten aan de rechterhand van de Vader. En je zou kunnen zeggen, het was Mozes en Aaron. Ze worden zo vaak in één adem genoemd. Maar nu snapt u misschien ook hoe dat werkt. Mozes de middelaar ging de berg op. Maar toen het werk daar volbracht was op de berg, was het als het ware de hoge priester die ging zitten aan de rechterhand van de Vader. Het verlossingswerk, de reinigmaking van onze zonde was klaar. Het offeren was gedaan, het offeren was voorbij. Maar op grond van dat offer doet onze hoge priester zijn werk. En nu gaan we gauw door de verzen heen van de brief zelf. Want misschien met dit voorverhaal dat er een heleboel gewoon te herkennen valt. Maar een hoge priester is er dus om ons altijd in de aanwezigheid en het aangezicht van de Vader te brengen. Met onze zwakheden, met onze moeite. En hij is degene die ons daar vertegenwoordigt. En dat zullen ook letterlijk de woorden zijn die hij hier zegt. En daarom begrijpen we ook dat hogepriesterschap ook pas nodig is. Net als in de overgang van zeg maar Exodus 24 naar Exodus 25. Een heiligdom is pas nodig voor het volk wat verlost is. Er stond geen tabernakel in Egypte. Het waren geen priesters die het Pesach moesten brengen. Ook nu is dat nog steeds niet zo. Het is het hoofd van het gezin. Maar zelfs dat is niet heel specifiek noodzakelijk. Het gaat erom dat het paasoffer is er gewoon. En door wie dat gedaan wordt, maakt niet uit. Er staat ook niet dat het alleen maar voor het volk was. Er staat, ook toen het volk uit Egypte ging, dat er heel veel gemengd volk mee ging. Nou weet ik wel, die spelen later wat een dubieuze rol. Maar ik denk dat een ieder die op dat moment dat gehoor had gegeven aan dat slachten van dat paaslam en bloed aan de deur had gestreken, mocht met Israël naar buiten. Het is voor de wereld, het is voor een ieder. Ieder mens kan gewoon schuilen achter dat bloed. Ja, het lam is geslacht, maar u moet wel smeren. En voor een ieder geldt, ik geloof niet in universalisme. Ik geloof niet van de Heer is voor iedereen gestorven, dus iedereen komt er. Nee, u moet persoonlijk toepassen. We hebben net gelezen het derde vers van hoofdstuk 1. Dan gaan we nu naar de laatste versen. Naar 2 vers 10. Waar staat, want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou volmaken. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. En daarom schaamt hij zich niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En ik geef u gelijk maar even een tip. Dit is een citaat uit Psalm 22. En broeders en zusters, leest u Psalm 22. Psalm 22 spreekt van het lijden van de Heer Jezus. Het spreekt van zijn hoe hij zijn lichaam, zijn leven, zijn alles heeft gegeven. En gestorven is voor ons. En aan het eind van die psalm lezen we dan dat hij voorgaat in de lofzang aan de Vader te midden van zijn broeders. Maar het verlossingswerk is daar al klaar. En vandaar dat we het hier vinden. Hier leidt hij vele zonen naar de heerlijkheid. Hij leidt ons de hemel in, maar hij is ook degene die ons in alles volmaken kan. Wij zijn volmaakt in Christus, maar we begrijpen allemaal dat er een reedsprincipe is. Iets waar we allemaal als kinderen van God, als gelovigen, al delen hebben gekregen. Maar we weten ook dat ook in diezelfde Hebreeënbrief de uiteindelijke verlossing in de toekomst nog steeds op zich laat wachten. En hij spreekt ook heel duidelijk in de brief van een toekomende zaligheid. Een zaligheid die nog te wachten staat. Een behoudenis die nog niet klaar is. Al was het maar de verlossing van ons lichaam. Dus er staat nog heel wat te gebeuren. Maar in die tussentijd dat wij in de woestijn zijn en wij pelgrims zijn op reis naar die stad, hebben wij een hoge priester nodig. Want wij lijden. En deze Hebreeën, ik heb u de vorige keer voorgelezen uit hoofdstuk 10. Deze Joodse gelovigen, als ik het zo mag zeggen. Laat ik het woord Joodse weglaten. Deze gelovigen die te lijden hadden te midden van hun volksgenoten. Die te lijden hadden in de wereld. Die hadden hulp en kracht nodig. Want ze stonden, er waren er die op het punt stonden om af te haken. Die het niet meer aankonden. En hij zegt, broeders, het is niet nodig. We hebben een hoge priester. Ga tot hem. Ga tot hem. En dan gaat hij uitleggen waarom. Vers 13. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Weet u nog, Genesis 2, vers 16, waar we lezen dat de Satan zei van, ja, de Heer had gezegd, ten dagen dat u van deze vrucht eet, zult u sterven. En wat gebeurde er op het moment dat Adam en Eva gegeten hadden? Ze waren bang. Ze waren bang voor de dood. En de Satan gebruikt dat. Het is zijn klaaginstrument. Hij is de aanklager van de broeders. En voor ons die weten dat God eenmaal oordelen zal, was dat de waarschuwing die God gaf, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij sterven. En Satan zei, nee, dat is niet zo. Nee, God weet wel, als jullie daarvan zullen nemen, dan zul je als hem zijn, kennende goed en kwaad. En de mens luisterde, en de mens nam. En we horen Adam zeggen, op het moment dat de Heer hem roept, zegt hij, ik ben bevreesd, ik ben in angst. En zij verborgen zich voor de Heer. Daar vinden we precies de uitwerking hiervan. Dat is de angst voor de dood. De angst voor het oordeel van God. En in de botten weet ieder mens dat God oordelen zal. De Romeinenbrief leert ons gewoon duidelijk dat dat aansluit bij alles wat de mens weet. De mens weet dat hij eenmaal verantwoording zal moeten afleggen van zijn leven. Ja, de mensen zeggen wel tegen ons dat ze er niet in geloven, het ver van zich afstoten. Nou, ik zal u wel zeggen, ik heb niet zo heel lang in het ziekenhuis gewerkt. Mijn vrouw is verpleegkundige. Die zegt, schreeuwend gaan mensen soms dan onder. Soms ook niet, maar schreeuwend. Van angst. Dat mensen niet weten wat er hierna gaat komen. En ze voelen en ervaren dat er meer is. Wat ze een hele leven van zich afgestoten hebben, waarvan ze niets hebben willen weten. Maar de mens is in de botten altijd bang voor de dood. En wij hebben een boodschap waarin wij niet bang hoeven te zijn voor de dood. De Heer heeft de Satan en de dood overwonnen. Wij weten, voor ons eindigt het in de opstanding ten eeuwige leven. En het is een belofte waar wij de hand op mogen leggen. En waarvan de apostel Paulus ook steeds zegt, vertroost elkaar met deze woorden. Want hoezeer het ook pijn doet om het leven af te leggen hier. En hoezeer het ook pijn doet, en ik doe niets af van het feit van dat wij kunnen lijden, ook als wij aan het eind van ons leven zijn, als we ernstig ziek zijn en daarin lijden. Maar dan nog heeft ieder van ons heeft een vrije toegang tot een hoge priester die ons kracht wil geven, die ons alles wil geven wat wij nodig hebben. En wij mogen naar hem toe gaan. En wij hoeven niet bang te zijn voor de dood. Dat is de belofte die het woord van God ons geeft. En hier staat, en alle te verlossen in vers 15 die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. En dan spring ik eventjes over vers 16 heen. Dan ga ik naar vers 17. Daarom, luister goed hè. Daarom moest hij in alles, want we lezen in vers 14. Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. De Heer Jezus is mens geworden, hij is vlees en bloed geworden. Daarom, zegt vers 17, moest hij in alles aan de broeders gelijk worden, opdat, dat geeft een doel aan. Dus je kunt de vraag stellen, waarom moest hij aan de broeders gelijk worden? Waarom moest hij mens worden van vlees en bloed? Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonde van het volk te verzoenen. Want daarin waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Heb je zich wel eens afgevraagd van, wij zien op dat kruis altijd, en ik merk het aan mezelf ook wel eens een beetje, we moeten ons goed realiseren dat God de Vader heeft de Zoon met onze zonden beladen. Het is zijn werk, het zijn niet wij die onze zonden op hem gelegd hebben, nee. God heeft hem tot zonde gemaakt. En hij stierf in de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het is het diepste punt. Het is het diepste punt van het lijden van de Heer. Maar waarom heeft hij geleden? Waarom heeft hij honger gekend? Waarom heeft hij dorst gekend? Waarom heeft hij verdriet gekend? Waar was dat voor? Was dat nodig? Hij had ook kunnen komen, een goed leven kunnen leiden en dan toch in dat ene moment die zonde kunnen dragen, en dan was alles goed geweest. Toch? Het zou me toch vrij logisch klinken. Als je toch alleen met een speciale missie komt, hoeft niet je hele leven miserabel te zijn. Hoef je toch niet ook geen plek te hebben waar je hoofd kan neerleggen. He, de vogels in de hemel hebben nesten en de vossen hebben holen, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd neer kan leggen. Waarom? Waarom zo'n laag bij de vloerse plek waar hij geboren moest worden? In een stal of in een huis? Ik weet niet precies wat ik moet lezen, dat hij echt in een stal geboren is. Dat staat wel heel netjes en duidelijk in onze kerstverhalen, maar de Bijbel is er iets cryptischer over. Maar waarom? Waarom dat laag? Waarom dat lijden van de Heer? En dat staat hier, hè? Hij heeft geleden opdat hij een getrouw en een barmhartig hoge priester zou zijn. Dat lijden, dat heeft niet zoveel te maken met het feit dat dat nodig was voor het wegnemen van zonde. Dat lijden is noodzakelijk omdat hij de eersteling zou zijn en hij als een hoge priester zou zijn. Die weet wat het is om in de woestijn te leven en daar alles wat wij als mensen meemaken en de verzoekingen, de beproevingen die wij kennen, om die mee te maken en daar door te gaan, opdat hij ons in alles zou kunnen bijstaan. Opdat hij ons zou begrijpen, omdat hij zou snappen wat dat is om mens te zijn. Daar is dat lijden voor. En dan staat er om de zonden te verzoenen. Dan zegt u, oh wacht even, hoge priester, dus toch om de zonden van het volk te verzoenen. Ja, dat klopt, maar het staat hier iets anders. We hebben het hier heel mooi vertaald met verzoenen. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Dat kan, dat komt, omdat in het Oude Testament vinden we het verzoendeksel. En het verzoendeksel is, dat is een woord wat, het werkwoord wat we hier vinden is verzoenen. En het zelfstandig naamwoord wat hiervan is afgeleid, dat vertalen we in Romeinen 3 en in Hebreeën 9. We hebben het net gelezen met verzoendeksel. Dat is dit woord. Maar het woord betekent eigenlijk genadig zijn. En dat weet ik omdat het werkwoord nog één keer voorkomt in het Nieuwe Testament. En dat is in Lukas 18 vers 13 of Lukas 18 vers 17. Lukas 18 in ieder geval. Dat is waar die fariseeën zegt, Heer, ik ben blij dat ik niet ben zoals die zondaar daar. En die zondaar zegt van, Heer, wees mij de zondaar genadig. En dat is dit woord. Hier vertaald met verzoenen, maar daar vertaald met genadig zijn. Het heeft te maken met genade bewijzen. De zonden zijn namelijk weggedaan, maar wij hebben nog te maken met zonde. En die zonde, de Heer is genadig voor ons. Want wij zitten daarmee en hij reinigt ons daarvan. Hij wil ons geweten iedere keer reinigen van datgene wat wij nu nog meemaken. Het is een beetje, je kunt zeggen, het is vergelijkbaar met Johannes 13. Johannes 13, de voetwassing. Daar vinden we de discipelen van de Heer die dat op het moment dat de Heer Jezus de linnen doeken omdoet en hij de voeten van de discipelen langs wil gaan, dat Peter zegt, oh nee, absoluut niet. Mijn voeten worden niet gewassen. Ik zou uw voeten moeten wassen. En dan zegt de Heer Petrus, als jij je voeten niet laat wassen door mij, heb jij geen deel aan mij. Of geen deel met mij. Heb jij geen deel met mij. En dan zegt Petrus, oh, nou, dat geval, doe dan maar helemaal. En dan zegt de Heer, en dat is eigenlijk precies wat we vinden in de hoge priesterlijke functie. Petrus, zij die gebaad zijn, gewoon onder de douche geweest zijn, hebben niet van nodig dan alleen dat hun voeten gewassen worden. Het is net alsof je op de camping bent. En op een gegeven moment ga je even naar die hokjes toe waar je gaat douchen. En dan ga je die stoffige camping weer op en dan kom je bij de tent. En wat is vies? Je bent lekker schoon, alleen je voeten zitten weer onder die rommel. Nou, dat is eigenlijk precies wat gebeurt. Wij zijn gebaad, wij zijn schoon, wij zijn rein in het aangezicht van de Vader. Wij zijn met de Heer Jezus zijn we gestorven en begraven en opgestaan en we zijn rein, we zijn zondevrij. Maar het stof van deze wereld kleeft ons aan en wij komen er iedere keer mee in aanraking. En het is niet alleen stof wat tegen ons aanwaait, het is ook stof waar wij instappen zelf. En daarvoor moeten we gereinigd worden. En dat is hier. En de Heer is genadig naar ons, omdat hij weet dat wij daar niet aan kunnen ontkomen. Wij zijn in deze wereld. En dat is dat werk van de hoge priester. Om de zonde van het volk, wat reeds uit Egypte geleid was, wat reeds in verbond gekomen was, wat reeds mocht naderen tot de aanwezigheid van de Heer, al is het maar heel beperkt. Die tabernakel, dus wat het volk daar kon doen, is nauwelijks van enige orde. Ze komen eigenlijk alleen met hun offer. En daar houdt het op, want ze gaan niet naar binnen. Dat was alleen voor de priesters. En de tweede voorrang was zelfs alleen maar voor de hoge priester. Daar was helemaal niets te zoeken. Maar wij hebben een hoge priester die de voorloper voor ons is en die ons meeneemt. Niet alleen de hemelen door, maar in het binnenste heiligdom. En wij mogen komen voor het aangezicht van onze Vader. Maar dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet zomaar. Want het kleeft ons aan in bepaalde zin. En daar is die hoge priester voor. Daarom zegt vers 3, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Prachtig, hè? Deelgenoten aan de hemelse roeping. Geroepen om de hemel binnen te gaan. En wij hebben daar deel aan. Net zo als onze hoge priester. Als het ware als leden van het Aaronitisch huis zijn wij leden van het gezelschap van priesters die daar binnen gaan. Die binnen gaan en wij hoeven niet alleen te wachten in het heiligdom, maar wij mogen zelfs het heilige der heiligen binnen gaan en daar voor Gods aangezicht te verschijnen. Maar wij naderen alleen maar door onze hoge priester. Zoals Johannes zou zeggen, niemand komt tot de Vader dan door mij. En we weten het, we zeggen het natuurlijk. Hè, de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de levende, ware weg. Maar het geldt ook voor ons. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Ook wij komen niet als Wijnand Heiderijk. Nee, u komt er niet als uzelf, maar u komt er in de Zoon. Bekleed met de Heer Jezus. Opdat wij hem aangenaam zijn. Weet u nog, het brandoffer. Waar de offeraar de handen legde op het hoofd van de bok en hij erop leunde, want dat betekent dat woord. Hij leunde, hij steunde op de kop van de bok. En de heerlijkheid van het offer, daar moest het ook een perfect dier zijn, eenjarig, zonder enig gebrek. En het werd in zijn geheel verbrand. Er was geen deel voor u en geen deel voor mij en geen deel voor de priesters. Het was alleen maar voor de Heer. In zijn geheel, maar het was de heerlijkheid van van het offerdier, wat als het ware overging op hem die offerde. En dan staat er, opdat u wel gevallig zij voor de Heer. En dat is het prachtige voor het brandoffer. Het was helemaal voor de Heer, het was helemaal voor de Vader. Het leven van de Heer Jezus en al zijn heerlijkheid was alleen voor hem. Maar als u uw hand op de kop van dat beest legt en erop leunt, dan wordt u gezien in de heerlijkheid van dat dier. Zoals bij het zondoffer u weer gaat leunen, maar het uw zonden zijn die op het dier wordt gelegd. Dus het aspect van het brandoffer is een ander aspect dan het van het zondoffer. Daar vinden we dat wij als het ware onze ellende, onze zonden overdragen op het dier en het sterft. En daar is een deel voor de priester en er wordt maar een bepaald gedeelte verbrand. Maar niet zoals het brandoffer die in zijn geheel met alles erop en eraan tot een heerlijke en welriekende reuk voor de Vader was. En zo naderen wij tot de Heer. En daar hebben wij onze hoge priester voor nodig. En dan gaan we naar hoofdstuk 4, vers 14 tot 16. En ik begrijp dat het natuurlijk niet helemaal goed is dat ik pas begin te lezen in vers 14, want er staat het woordje dan. En ik hoop dat u altijd gelijk daar, als u aan het lezen bent, dat u gelijk struikelt. Nu wij dan. Hoezo dan? Nou, daarom, op grond van het voorgaande. Maar ik laat dat even zitten. Nu wij dan een grote hoge priester over het huis. Oh nee, nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Let wel, dit volk stond op het punt, hè, die stonden op het punt om het los te laten, om afvallig te worden, om terug te keren naar de schaduwdienst van het oude verbond, naar die tent en die tabernakel, in hun dagen de tempel, maar terug te gaan naar het Levitisch priesterschap. En hij zegt, nee, wat moet je daar? Wat moet je daar? Dat is voorbij. En het gaat voorbij. Ze hebben geen permanente dienst. Het is zo klein. Het is zo nietig. Het waren afbeeldingen. Het was niet het ding zelf. Wat Mozes u getoond heeft op de berg was een afbeelding van het ware heiligdom. En wij mogen in de Heer Jezus Christus naar het ware heiligdom gaan. Niet naar die tent, niet naar dat type, niet naar dat beeld, niet naar die afbeelding, maar naar het ding zelf. De woonplaats van God, de gemeenschap met God zelf. Want merkt u wel, dat al ook die tabernakel en die tent en het heilige en het heilige der heiligen, we praten erover en wij als christenen, voor degene als u er wel eens wat over gelezen hebt of een studie naar gedaan hebt, weten dat het beelden en typen zijn en ze spreken ergens van. Maar voor de Jood betekent het maar één ding. Die ark van het verbond met de cherubim daarboven, waarvan op drie plaatsen staat dat de Heer zegt dat hij via die plek tot Mozes spreken zal. Ja, tot Mozes, de middelaar, spreken zal. Vanaf die plek was er een van afstand bewaren. Het volk mocht daar niet binnen. Het volk mocht niet op die ark kijken. Het volk mocht niet in die ark kijken. En daar waar het gebeurde, vielen er ook gelijk doden. Zoals we kunnen zien in de geschiedenis van het Oude Testament. Het was afstand bewaren. Kom niet nader. En nu denkt u misschien van, maar dat volk, als we toch lezen de psalmen. En als we toch lezen van Mozes. En als we toch lezen van Abraham. Dan denken we toch, het was toch allemaal één grote godsopenbaring. Maar het is helemaal niet zo. Hoe komen we daarbij? Wij lezen van Abraham en wij lezen van David en wij lezen van Mozes, omdat het de uitzonderingen zijn. De Heer had hen uitverkoren voor een bijzondere plek om zich te openbaren in deze wereld. Maar voor het volk was er afstand. Ze mochten tot hem spreken. Maar wat gebeurde er nou? Dezezelfde Hebreeënbrief, en ik ga er maar even vanuit dat u dat allemaal al eerder hebt gelezen. Het bloed van stieren en bokken kan zonden niet wegnemen. Wat gebeurde er dan mee? Hoe kon dat volk dan toch tot de Heer naderen? Waarom moesten zij dat zondoffer en dat schuldoffer brengen? Wat zij in onwetendheid gezondigd hadden. Dat staat er zo bij, hè? In onwetendheid. Want de zonde met opgeheven arm, de zonde vol in het aangezicht van de Heer, daar was geen vergeving voor. Daar was geen offer voor. En het wordt ook vergeleken in deze brief met, als wij in het aangezicht van de Heer hem gedag zeggen, het enige wat dan overblijft is een schrikkelijk oordeel. Misschien dat ik er de volgende keer iets over ga zeggen. Misschien. Maar dat volk werd op afstand gehouden. Zij brachten een offer voor een zonde in onwetendheid, maar wat werd er met die zonde gedaan? Het werd verzoend. En het woord van verzoenen, kafar in het Hebreeuws, waar ook verzoendeksel, kaforet van het woord kafar, dat komt voor de allereerste keer voor wanneer Noach de ark moet bedekken, bepekken aan de binnenkant. En dan vertalen wij met bedekken, omdat hij de pek opsmeert, hij bedekt als het ware die ark. En voor de rest wordt het oververtaald met verzoenen. Nou, wat betekent dat? De zonden werden bedekt. Het oordeel over de zonde werd uitgesteld. En dat maakte dat de Joodse gelovigen van het volk in die woestijn toch tot het heiligdom kon komen, wat het ook maar te betekenen had. Maar zijn zonden werden uitgesteld. Het kon niet echt zonde wegnemen. Het oordeel werd uitgesteld. En de Heer kon met dat volk in gemeenschap. Maar u moet u niet voorstellen dat de Heer maar zo sprak tot dat volk. Sterker nog, toen de Heer sprak, zei het: alsjeblieft, alsjeblieft. Mozes, ga jij maar. Want wij kunnen die stem niet aanhoren. Als God spreekt, kan niemand in zijn aanwezigheid zijn. En in het Nieuwe Testament lezen wij dat wij mogen zomaar, en niet zomaar, niet eens schoorvoetend, maar met vrijmoedigheid naar de troon der genade gaan. Is dat niet fantastisch? We lezen soms hierin, hè? Wij lezen in de Bijbel leven van die wonderen en denken we: oh, een dove weer horende. Oh, een blinde weer ziende. Oh, een kreupele kan weer lopen. Zelfs een opstanding uit de dood. En dan zeggen we: oh, was het maar, was het maar, was het maar. Och, waren het de dagen van Handelingen maar. En natuurlijk begrijp ik wel, je kunt het vliegtuig stappen en dan ga je naar Nigeria en er is daar een excentrieke spreker. Die doet allerlei wonderen. En dan reizen we weer af naar Zuid-Korea en er is ook weer een hele bijzondere spreker die allerlei wonderen doet. Ik vind het allemaal prima hoor, u vliegt maar rond, deze lieden achterna, ik vind het allemaal uitstekend. Maar realiseert u wel, waarom is dat niet gewoon vanavond hier? Is de Heer niet soeverein? Kan hij dat niet? Maar waarom doet hij dat niet? Moeten we niet gewoon toegeven dat de dagen van Handelingen toch echt niet hetzelfde zijn als deze dagen? En misschien heeft u allemaal dingen meegemaakt, ik blijf er helemaal af. Maar het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Ik hoef niet de wereld over te vliegen om ergens in een tent waar alleen gelovigen bij elkaar zijn. Misschien zouden we kunnen doen: laten we toch de evangelisatie aankomende zaterdag toch door laten gaan en deze wonderen gewoon op de kermis doen. Dan hebben we publiek. Maar de Heer doet het niet. Dat beloof ik u bijna. En waarom niet? Omdat het niet de tijd is waarin hij het nu doet. Maar waarom zeg ik deze dingen? Wij vergapen ons eraan en zeggen van: Maar broeders en zusters, realiseren wij ons wel wat wij hier lezen, wat wij mogen? Wat voor de Jood in de verste verte geen sprake van was. Het naderen tot de hoogheilige God. Hem aanspreken als papa. Als vader. Dat gaat zoveel verder. En wij realiseren ons niet, omdat wij niet weten wat het is om je hand uit te strekken door de toorn van God getroffen te worden. Dat gebeurde trouwens ook in de dagen van Handelingen. Hè? We verlangen er wel eens naar terug, maar verlangt u ook daarna terug? Ananias en Safira. Simon de tovenaar, met blindheid geslagen. In de gemeente van Korinthe. Door misbruik aan het avondmaal. Door eigenlijk een vorm van racisme, moet ik het zo zeggen. Het wegzetten van arme gelovigen. Een oneer voor de tafel van de Heer. En daarom vele zieken, zwakken en zelfs vele ontslapenen. Verlangen we daar ook naar terug? Misschien hoort het ook bij de eerste dagen. Laten we niet te hard roepen. Maar laten we ons realiseren hoe bijzonder het is dat wij mogen naderen, niet eens tot die tent, maar tot de hemel zelf. En laten we ons een klein beetje verdiepen in wat de oud-testamentische gelovige Jood had, dat hij kwam met zijn bokje daar bij de tabernakel, of later bij de tempel. En we zeggen: oh, en het ziet er allemaal zo prachtig uit. Maar wat wij hebben is zoveel meer. Het is zoveel rijker. En weet u, hun gewetens waren niet gereinigd. En die van ons wel. Zij wisten dat het verzoend was. De zonden werden onder het karpet geschoven. Maar het moment van afrekening moest nog komen. Totdat het offer gebracht wordt. En Romeinen 3 zegt dat onder de verdraagzaamheid van God, als het ware, al deze dingen even weggezet werden en geparkeerd werden. Totdat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft. En al die zonden weggedaan werden. Maar die realisatie hadden zij niet in het Oude Testament. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Herstel mij een geest van blijdschap. Laat mij weer genieten van uw verzoening. Laat mij weer genieten van uw heil. En wij als gelovigen weten dat al deze dingen ons deel zijn. Dat is het werk van onze hoge priester. Om ons daarin te houden. Want, zegt vers 15, wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, zonder zonde. Het had niets met zonde te maken. Hij is verzocht in alles, maar dat is niet om de zonde. Om de zonde is hij voor ons gestorven. Maar het is in onze zwakheden als mens. Zoals hij in vers 5 zal zeggen, want elke hoge priester die uit mensen wordt genomen. Let wel, het gaat in hoofdstuk 5, de eerste verse, over het Aaronitisch hoge priesterschap. Niet het hoge priesterschap van de Heer. Want hij zegt, nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen doorgegaan is. Ik lees nog steeds 4 vers 14. Namelijk de Jezus de Zoon van God. Lezen we in 5 vers 1. Want elke hoge priester die uit mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Zo ziet u maar, gaven en offers zijn er al vanaf het prille begin. Adam weten we niet, maar van Abel en Kain weten we het al. Mensje nummer 2, of mensje nummer 3 en mensje nummer 4, die brachten al offers. En we zien dat al die offers in het hele Oude Testament allemaal niets te maken hebben met een priesterdienst. Niets te maken met een priesterdienst. Ja, het staat hier om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Maar dan moet u wel zich realiseren, die offers moeten gebracht worden om de gemeenschap tussen de Joodse gelovigen, of dus het lid van het volk en de Heer, te herstellen op basis van zo'n offer. Maar het was niet een bijzondere priesterdienst, dat offer. En ik zal u dat laten zien als we even gaan naar Leviticus 1. En Leviticus 1 is maar een voorbeeld, want ik kan ook hoofdstuk 2 nemen, of hoofdstuk 3, of hoofdstuk 4. Maar ik wil het u even laten zien. En ik vind het vooral mooi, er zullen hier ongetwijfeld mensen zijn die een statenvertaling hebben. Wilt u even uw hand opsteken? Nee, hè? Oh, je hebt nog een echte, hè?
Ik heb een echte.
Heb je een echte? Een staten, niet een herziende staten, maar even een statenvertaling. Zou jij Leviticus 1 vers 1 willen voorlezen? En Leviticus, even kijken. Ja, doe maar even vers 3.
Leviticus 1 vers 1?
Ja, vers 2 en vers 3. Vers 2 en vers 3. Luister goed.
Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als een mens uit u ten Heere een offerande zal offeren, gij zult uw offerande offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij volkomen mannetje offeren aan de deur van de tent des samenkomst. Zal hij dat offeren, na zijn welgeval voor het aangezicht des Heeren.
Wil je nog iets verder lezen, tot vers 6?
En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heeren. En de zonen van Aaron, de priester, zullen het bloed offeren en het bloed sprengen rondom het altaar, terwijl het voor de deur van de tent des samenkomst is. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in zijn stukken delen.
Heel goed. Heb je iets bijzonders gehoord? In de herziene staatvertaling staat in vers 2. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden. En onze broeder las: een offer wil offeren. Dus offeren is aanbieden. Want wanneer gaat de priesterdienst pas spelen? Als A, het offer is aangeboden. Is geen priesterdienst. Kijk maar, vers 2. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer iemand van u de Heere een offer wil aanbieden, of wil offeren, moet u het offergave aanbieden van vee, van runderen, van kleinvee. Dan staat er in vers 4. Daarna moet hij, dat is degene, dus de gewone Israëliet, zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken. Vers 5, dan moet hij, de Israëliet, het jonge rund slachten. Dus, het offeren is niet een functie van de priester, maar is een functie van degene die het offer aanbiedt. En pas als het geslacht is en de reinigmaking der zonde tot stand is gebracht, gaat hij op basis van het bloed, op basis van het bloed en met het bloed, gaat de priester aan het werk. Maar niet eerder. Dus het offeren zelf is geen priesterdienst. Dat is pas vanaf het moment dat het bloed gestort is, het offer geslacht is. En zo zeg ik ook altijd maar, het hogepriestelijk werk van de Heer Jezus gaat pas in als het de reinigmaking der zonde tot stand is gebracht, pas daarna. En het is ook niet dat hij, met zijn eigen bloed, met zijn eigen bloed de hemel ingaat. Nee, het is op basis van zijn bloed, op basis van dat werk. Maar het werk zelf is niet het offeren. Het werk zelf is niet het slachten. Het is geen priesterlijk werk. Ja, behalve als de priester voor zichzelf moet doen. Maar dan wordt hij als het ware gewoon één van het volk. En als het volk gezondigd heeft, moeten de oudsten als vertegenwoordigers van het volk. Maar nog is het geen priesterdienst. Dus we zien, het offeren is het aanbieden. En waarom zeg ik dat? Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze verzocht is als wij, zonder zonde. Zijn dienst heeft als zodanig heeft het niets meer met zonde te maken. Misschien wel zonde voortkomend uit onze zwakheden, maar niet zonde in de zin van als die initieel voor de eerste keer de verlossing tot stand moet brengen voor iemand die uit de wereld komt. Dit zijn de zonden van een volk wat de Heere lief heeft en wat de Heere wil dienen, maar besmeurd raakt met zijn wandel. Laten wij dan, zegt vers 16, met vrijmoedigheid naderen, en dan die prachtige woorden, tot de troon der genade. Laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, omdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. De troon der genade. Wie zou zo'n gokje kunnen wagen? Hoe zou je dat in het Engels kunnen vertalen? Weet u wat het Engelse woord is voor het verzoendeksel? Heeft iemand zo enig idee? Dus de Engels zeggen the mercy seat. De genadetroon. Dat is precies, dat is dit. Onze hoge priester is gezeten op de troon der genade. Wat betekent? Genade heerst. Maar het vreemde is, een troon, wat zit daar normaal op? Niet een hoge priester, hè? Later in de brief zal de schrijver laten zien dat het onmogelijk is dat onder het oude verbond de koning en de priester dezelfde persoon zijn. Ja, die hebben we wel in het Oude Testament, iemand die zowel koning als priester is. En zijn naam is Melchizedek. Dat betekent koning der gerechtigheid. Die was een priester van de Allerhoogste God. Maar de wet verbiedt dat. Die verbiedt dat koning en priester één persoon zijn. Want hoofdstuk 7 zal zeggen, waar ik nu niet meer aan toe kom, ik zit over op de helft van mijn stof nu, maar het is al 9:15, dus ik ga door een afronding komen. Maar hoofdstuk 7 zegt dat Melchizedek degene is die al voor Abraham was en daarmee dus ook voor Levi was en daarmee ook degene die voor Aaron was. Hij was de allereerste priester die we tegenkomen in het Nieuwe Testament. In de hele Bijbel. En deze Melchizedek wordt direct genomen als persoon die wij kennen, zonder vader, zonder moeder. We kennen hem niet, we kennen geen begin van het leven van hem, we kennen geen einde van het leven van hem. En daardoor is hij een perfect beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dat tot in alle eeuwigheid zal zijn. Misschien dat ik toch maar gewoon kies om de volgende keer verder te gaan met dit onderdeel. Als u nog iets meer van Melchizedek zou weten. Als u dat toestemming vergeeft natuurlijk. Vindt u dat wat? Dat vond ik je daar gewoon mee verder gaan. Want het is wel wat bijzonders. Maar om dat nu allemaal in 3 minuten te gaan doen, dat zou jammer zijn. Maar Melchizedek is die hoge priester in het Oude Testament. Dat is de allereerste priester. Nog voordat er een Levitische wetgeving was. Nog voordat de wet er was. Was daar Melchizedek en er wordt gelijk genomen als een beeld van de Heer Jezus, die een onvergankelijk, een onoverdraagbaar priesterschap heeft. En tot in alle eeuwigheid voor ons daar is. Want hij is Melchizedek, de Heer Jezus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, niet naar de ordening van Aaron. En juist hoofdstuk 7 laat zo in het bijzonder zien dat de Heer Jezus zowel koning als hoge priester is. Alhoewel het koningschap eigenlijk helemaal geen nadruk vindt, eigenlijk nauwelijks genoemd wordt in deze hele brief. En dat is omdat diezelfde psalm ook zegt, psalm 110, dat hij zit aan de rechterhand van de Vader, totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. En dan vinden we daar een bijzonder de koningsdienst, zoals we die zullen gaan zien ten tijde van de grote verdrukking in de 1000 jaren. En pas daarna zal het vervuld zijn. Maar er is nog één andere schriftplaats, en dat is namelijk in Zacharia 6 vers 13. Ik ga hem u voorlezen en wil ik daarmee eindigen. Omdat dit namelijk niet alleen wat ik u nu heb gezegd, dat is de belofte die wij hebben. Onze hoge priester, tot wie wij mogen naderen in alle vrijmoedigheid. En de Heer wijst u niet op uw fouten en uw zwakheden, want hij weet wat het is om zwak te zijn. Hij weet wat het is om honger en pijn en moeite te kennen. En hij weet wat het is om verzocht te worden, zoals wij dat iedere dag van ons leven meemaken. En ieder moment mogen wij in vrijmoedigheid naar hem gaan, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En als wij naar boven gaan, dan zegt de Heer niet alweer. Nee. Wij mogen met vrijmoedigheid gaan. Daar is geen opgestoken vinger. Daar is een hoge priester die ons kent. Daar is een hoge priester die precies wist hoe het zou gaan. En hij heeft geleden. Want hoofdstuk 5 vers 9. Ik zal de volgende keer daar aanhaken. Zegt dan, ik begin bij vers 8, dat hoewel hij de zoon was, hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij volmaakt geworden was, tegen de Heer Jezus volmaakt, ja, volmaakt geschikt tot de taak van hoge priester, toen hij volmaakt geworden was, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En dat geldt nu voor ons. En we worden uitgenodigd om te komen. Ieder moment van de dag. Iedere keer weer. Want broers en zusters, wat hebben wij de kracht van de Heer nodig? Wij kunnen niets uit onszelf. Wij struikelen de hele dag door. Het is echt een stel kneuzen bij elkaar. En dat weten we allemaal. Hoe vaak we niet. We hebben het misschien niet eens in daden, maar in uw gedachten. Denk eens na over waar u aan denkt, waar uw gedachten mee bezig zijn. Oh, wat hebben we die hoge priester nodig. Want we weten en we belijden dat we gereinigd zijn. En we falen zo vaak en zoveel. En oh, wat zijn we blij dat we iedere keer mogen toegaan. Omdat we één hebben daar, die ons kent tot in de botten. Maar in de toekomst, voor het Joodse volk, misschien tip ik de volgende keer iets aan over het nieuwe verbond. In hoofdstuk 8. En daar zegt hij wat over het hoge priesterschap. Maar voor het Joodse volk weten we dat hij zegt in Zacharia 6, vers 13. Met betrekking tot het hoge priesterschap. In vers 12 staat er: zeg tegen hem, zo zegt Jahwe van de legermachten. Zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. De tempel. De tempel waar de priester dient. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. En tussen die beiden, de koning en de priester, zal vredesberaad plaatsvinden. En daar vinden we de Heer, de spruit, de man van Gods rechterhand, die gezet is aan de rechterhand van de Vader. En die voor het Joodse volk, wat nu nog geen benul heeft waar de Heer Jezus is, maar straks, als hij zal terugkomen, wanneer zij hem zullen aanroepen uit het binnenste heiligdom, zullen zij de hoge priester als het ware zien terugkomen en weten dat het verlossingswerk volbracht is. Voor ons geldt dat nu. En wij delen in de zegeningen van het nieuwe verbond. En voor zij, voor hen, voor het Joodse volk wat nog steeds niet weet, maar straks de Heere zal aanroepen, zullen zij de zoon van smarten zien. De man van smarten. Die uit het binnenste heiligdom zal terugkomen en zal blijken te zijn de hoge priester, de middelaar die zij verworpen hebben. Maar eenmaal zal de Heer dat volk genade bewijzen. En wij weten dat wij reeds nu onder die genade mogen leven. We worden opgeroepen om uit de genade te leven. We worden opgeroepen om iedere keer te gaan. Om ons ook praktisch te laten reinigen door het woord, door hem aangestuurd te worden, maar om bij hem kracht te vinden en hulp te vinden in de tijd dat het nodig is. En hoe vaak is dat nodig? Amen. Zullen we danken met elkaar? O barmhartige Vader. Vader, als we ons realiseren dat iedere keer dat wij naar u toe gaan, wij als het ware de hemelen doorgaan. En dan staan voor uw heiligdom. En dat we zien dat er geen voorhangsel voorhangt. Maar wij rechtstreeks toe mogen gaan in het heilige der heiligen. En daar het verzoendeksel mogen zien, waarvan de Romeinenbrief zegt dat het uw zoon is. De plaats waar u verzoening hebt gedaan. En de plaats waarvan u spreekt als God tot ons mensen. O Vader, wat is het heerlijk om daar de schoonheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus te zien. En te weten dat Hij onze hoge priester is. Dat Hij degene is die het heiligdom voor ons geopend heeft, als onze voorloper is binnengegaan. En dat wij hem daar hebben als een anker voor onze ziel, opdat wij niet zouden afdrijven. Vader, wat kunnen we meer zeggen dan dank u wel. Dank u wel, Heer, voor die genade. Dank u wel voor die rijkdom van dat werk van uw Zoon. In zijn eenmalig offer, maar ook in zijn hoge priesterschap nu. En o Vader, wat hebben we het nodig om altijd weer met u in gemeenschap gebracht te worden, te weten dat door hem de deuren van uw woning, van uw woonplaats en van uw aanwezigheid wagenwijd voor ons openstaan. Vader, wat is dat bijzonder. En Heer, ik wil bidden dat als we vanavond en ieder van ons, als we thuiskomen, misschien deze dingen nog overdenken, dat we onze knieën ook ieder persoonlijk zullen buigen en met verwondering onze dank nu zullen uitspreken. U zullen groot maken voor dat grote en kostbare werk. Dank u wel, Heer Jezus, wat u voor ons hebt gedaan en wat u voor ons doet en wat u voor ons doen zult. Heer, het is te groot en het is te veel. We prijzen uw naam ervoor dat we het in geloof mogen aannemen en u de lof mogen geven die u zo waard bent. Amen. Amen.
We sluiten nog af met het lied 689.